Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 3 februari 2023. Het is dus 03-02-2023. Een beetje de uitslag van een gemiddelde dag in het Eredivisie voetbal. Zo kunnen we zeggen 03-02-2023. Zo, we hebben de standen gehad. Connor Clerks, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Geen Nina vandaag, Connor.
Nee, fijn om er
een beetje de Friday Boy
te zijn.
Ja, dat is heel fijn. Leuk dat je er bent. 20 minuten gaan we je bijpraten in deze podcast over het belangrijkste nieuws van dit moment. We praten over de luchtvaartsector. We vlogen vorig jaar veel meer dan in 2022. Dat is niet zo gek, want toen zaten we nog in de nasleep van de coronapandemie, maar is er dan ook echt sprake van herstel. En de drie A's die kwamen met cijfers. Amazon, Alphabet en Apple. Alphabet, zoals je weet, is de moeder van Google. We gaan straks de cijfers bespreken. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag met de vliegende start van je werkdag in Kiev. Want daar ontvangt de Oekraïense president Zelensky vandaag twee kopstukken van de Europese Unie. Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. En dat lijkt een ongemakkelijk verhaal te worden, want Kiev wil sneller, zwaardere en meer wapens. Hebben we gehoord, hè? Ook F-16's en lange afstandsraketten. En Kiev wil heel graag lid worden van de Europese Unie. De Oekraïense NGO New Europe Center publiceerde een onderzoek waar ze aantoonden dat het land hard op weg is om aan de Europese eisen te voldoen. Iets wat in het verleden nog wel eens omstreden was, omdat het land heel hoog op de corruptieindex staat. Mustafa Amhouch is bij ons, Tweede Kamerlid voor het CDA, met Europese zaken in de portefeuille. Meneer Amhouch, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, wat u betreft, snelle toetreding tot de Europese Unie van Oekraïne, of is dat ja, een onmogelijkheid of uitgesloten?
Nee, wat we niet. Kijk, we hebben gelukkig, dat vind ik zelf, ben ik wel positief over de kandidaatstatus Oekraïne gekregen. Daar was al heel veel te doen in Europa. Zeker in een situatie waar Oekraïne zich bevindt in een oorlog. En daar hebben we net de afspraken gemaakt. En we moeten daar geen shortcuts gaan nemen.
Nee, maar Zelensky volop bezig met hervormingen, heeft de corruptie aangepakt, heeft zich laten zien als een goede staatsman die het land goed kan verenigen. Nou heeft hij de twee kopstukken van Europa op bezoek. Ik neem aan dat hij dit gaat aankaarten. En inderdaad, ja. U zegt dan van nou, Michel en van der Leyen gooien de deur dicht.
Nee, dat niet. Kijk, wat we zeker niet moeten doen is juist wat we vaker in het verleden hebben gedaan. De deur dichtgooien naar kandidaat lidstaat. Ik heb ook eerder gezegd in debatten, als het moment dat een land kandidaat lidstaat is, moeten we juist de handreiking geven om hen te helpen door de processen heen. Ja. Toetreding tot de Europese Unie vraagt hervormingen op het politieke gebied, economisch gebied, maar ook op heb je de voldoende capaciteit om die wet ook allemaal uit te voeren. Ja. En Oekraïne heeft hier nog wel een lange weg te gaan. En ze maken wel, en dat is positief en dat geeft het rapport aan, wel stappen op een aantal punten.
Ja, precies. Nou, als ik nou Zelensky zou zijn, en nu zou mevrouw von der Leyen zijn, zou ik zeggen, ja, dat is allemaal prima. Ik maak inderdaad stappen, ik laat vorderingen zien. Kom op, kom eens over de brug. F-16's, lange afstandsraketten.
Dat is een andere discussie. We hadden het net over toetreding. Kijk over wapens leveren. Je moet nooit taboes in de voorkant. Want je ziet hoe die oorlog zich ontwikkelt. En elke keer komen er nieuwe vragen. En elke keer maak je een nieuwe afweging. Uh-huh. Maar toetreding tot de Europese Unie. Hervormingen in de constitutionele Hof, daar moeten een aantal zaken, grote stappen gemaakt worden. Het witwassen moet aangepakt worden. Aanpakken van de oliegelgarden moet aangepakt worden. Kijk, Oekraïne is een groot land. Het is geen klein landje. Het is een groot land met 45 miljoen. En ze zitten nu in de oorlog. Volgens mij moeten we ze ook niet overvragen. En Zelensky zou ook moeten weten dat Europa solidair is met Oekraïne. Uh-huh. En dat we samen proberen dat traject door te lopen.
Ja, nee, maar kijk wat u zegt. Je moet het niet vermengen. Het toetreden tot de Europese Unie en de oorlogseffort die we leveren. Uh-huh. Anderzijds, we willen toch niet ook straks een kandidaat lid wat uiteindelijk steeds beter gaat in het verwerven van het uiteindelijke EU-lidmaatschap ten onder zien gaan aan een invasie van de Russen. Dus dat zou ik wel koppelen.
Nee, maar dat is ook niet. Juist door het niet te koppelen, we zeggen we hebben juist een kandidaatstatus dat traject doorlopen. Mm-hmm. En de steun die staat daar los van. Hè. De discussie die vorige week is geweest over tanks, mm-hmm. heeft even geduurd. Die stap die is genomen. Ja. Nu worden er steeds meer manschappen, bijna het dubbele aantal manschappen, soldaten worden getraind in Europa. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een aantal andere discussies. Wel of geen straaljagers. De Amerikanen hebben gezegd nee. De Engelsen zijn zeer terughoudend. De Fransen ja. De vraag is welke oplossing heeft Zelensky nodig in een bepaalde fase? En is het ook uitvoerbaar? Ja. Heb je piloten die zo'n F-16 kunnen vliegen in Oekraïne? Mm-hmm. En wat is dan die andere stap in de escalatie of niet? Dus geen taboes, maar wel een zuivere afweging maken.
Oké, wanneer is die top een succes van vandaag, van von der Leyen en Michel bezoek?
Ik denk die is al een succes. Dit is volgens mij ook historie. Dat de Europese Commissie met 15 eurocommissaris een bezoek brengen met een land in oorlog en ook nog niet het minste met Rusland.
Ja.
Ik denk dat die top al echt een succes is. Er zal over hulp worden gepraat, over wederopbouw worden gepraat, want dat is ook heel belangrijk dat Europa samen de handen ineens slaan, ook met andere landen, dat we het Europees Marshallplan voor de wederopbouw echt nu al voorbereiden.
Nog één ander punt op de agenda, hoogstwaarschijnlijk de sancties. Neem aan dat daarover gesproken wordt en dat Zelensky ook zal willen weten van allemaal mooi, veel sancties ingevoerd, maar wat voor effect heeft dat nou op de Russen en hoe kunnen we die Russen nog verder straffen?
Ik heb begrepen, ik weet daar niet de laatste details van, dat er weer een sanctiepakket in onderhandeling is. Mm-hmm. Wat je wel ziet, tenminste als je de informatie die tot me komt, is toch wel dat de sancties wel degelijk impact hebben op Rusland. En ook op de lange termijn. Kijk, het punt van dat doet Rusland niks, want hij verkoopt zijn olie toch of gas aan anderen. Ja, dat is te kort door de bocht. En je ziet ook dat Rusland daar, toch wel last meer van kan te krijgen.
Ja, precies. Alleen ze zijn een hoop gewend, hè? Je kan Russen lang economisch slaan voordat het echt pijn doet, geloof ik.
Nee, dat klopt. Maar we kunnen ook niks doen, hè? Dan weet je dat hij zich versterkt.
Duidelijk. Dank voor je toelichting, CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhoush. Nou, je moet je kind voor het slapen gaan nooit een smartphone in handen geven terwijl je zelf naar een leuk televisieprogramma zit te kijken, want voordat je het weet staat de straat vol met auto's. Huh? Nou, dat hoor je zo alles over.
Ochtendnieuws.
En dan nog eventjes naar deze. Want sinds begin dit jaar moeten makelaars een biedlogboek bijhouden. Een logboek waarin makelaars bieding op huizen bijhouden. Maar dat komt maar niet van de grond, meldt het FD, Connor.
Nee, het logboek moet fraude voorkomen en het verkoopproces transparanter maken voor kopers. Een antwoord van de overheid op de toenemende geluiden die binnenkwamen. Dus steeds meer makelaars die onderling informatie zouden uitwisselen over biedingen. Kopers tegen elkaar zouden uitspelen of huizenprijzen op lieten drijven. De brancheverenigingen verzonnen het logboek zelf als oplossing, samen met woonminister Hugo de Jonge. Ze lieten software ontwikkelen voor de administratie van biedingen. Een van de grootste aanbieders van biedlogboeken is zelfs een dochteronderneming van makelaarsvereniging NVM. Maar diezelfde brancheverenigingen vliegen elkaar nu in de haren over de technische functies van het logboek en de interpretatie van de regels.
Mm-hmm.
Ja, dat regels in ieder geval onduidelijk zijn, dat bevestigt het ministerie van Wonen ook. Sowieso stoort de jongen zich aan al die verschillende logboekaanbieders. Hij wil één standaard en komt binnenkort met een plan daarvoor naar de Tweede Kamer.
Door de krapte op het stroomnet moeten leveranciers op een gegeven moment kiezen welke klanten eerder recht hebben op stroom dan anderen, schrijft Trouw. Animals are more equal than others. Waar kennen we dat ook weer van? Volgens onderzoeker Bryn Heckelman bestaat dan de kans dat duurzame klanten een streepje voor hebben. Ze promoveert op het maken van eerlijke keuzes bij verdeling van stroom.
Ja, discussie over dit onderwerp is noodzakelijk, vindt Heckelman. Nu wordt daar nog te weinig over gesproken, terwijl er sowieso een moment komt waarop energietransporteurs zo'n keuze moeten gaan maken. Netbeheerder Tennet zei eerder deze maand dat een tekort aan elektriciteit al in 2030 kan optreden. Maar ook nu al moet de energiesector soms keuzes maken, zegt hij. Niet alle bedrijven kunnen bijvoorbeeld een aansluiting krijgen op het stroomnet. En ook energieproducenten die kunnen niet blindelings vertrouwen op een koppeling met het stroomnet. Voor wind- en zonneparken is soms al geen capaciteit meer. En de afweging wie als eerste recht heeft op elektriciteit moet aan politieke regels voldoen als het aan Heckelman ligt. De aanpak van Tennet is nu financieel. Het bedrijf dat de laagste prijs vraagt om tijdelijk uit te gaan schakelt tegen die vergoeding terug. Heckelman denkt dat het een kwestie van tijd is voordat gesproken wordt over voorrangsregelingen, nu de energietransitie steeds belangrijker wordt. Het gaat dan wel hoofdzakelijk om grootverbruikers, zoals bedrijven en fabrieken. Het recht op energie voor huishoudens blijft voor iedereen bestaan, denkt hij. Drinkwaterbedrijf Vitens maakte eerder deze week al bekend dat duurzame klanten een streepje voor hebben. Als Vitens moet kiezen tussen water leveren aan een waterbesparend bedrijf of aan een wasstraat, ja, dan kun je raden wie als eerste water krijgt.
Ja, en Brin Heckelman trouwens is van het CPB, daar is hij wetenschappelijk medewerker en hij is promovendus. Afgelopen jaar reisden meer dan 61 miljoen mensen van en naar onze nationale luchthavens, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021, maar nog altijd een kwart minder dan pre-corona. En dan praten we over het jaar 2019. We gaan naar Frank Oostdam, directeur van de ANVR, belangenbehartiger van ondernemers in de reisbranche. Meneer Oostdam, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, we hebben wel eens met elkaar gesproken. En toen zeiden we, nou, de wereld ziet er vrij donker uit en het gaat nooit meer goed komen. Maar ja, kunnen we stellen, mooi herstel? Of ziet u nog wolkjes aan de horizon?
Ja, nee, inderdaad, zo zien wij het zeker. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel verrast door de heftigheid van het herstel. Ja. Het is sneller gegaan dan ik eigenlijk dacht.
Ja, dat is mooi. Andere mensen zeggen nu, ja, wacht eventjes, we moeten wel minder gaan vliegen of bewuster. Schiphol moet krimpen van het kabinet, dat weten we. KLM heeft laatst in de reactie gezegd, ja, dat we moeten kijken niet naar het teruglopen van het aantal vliegbewegingen, maar juist naar het verduurzamen van onze vloot bijvoorbeeld. Maar komen we ooit nog, laat ik het zo formuleren, ooit nog op die reizigersaantallen van 2019?
Dat hopen we wel, maar dat is een beetje de open deur. Ja. Maar als je kijkt naar de verwachtingen voor dit jaar, dan het is trouwens voorspellen nooit zo moeilijk geweest met alle gedoe en alle problemen in de wereld op dit moment. Ja. Maar als we toch kijken naar ook de boekingen op dit moment, dan verwachten we ook alweer dat we toch wel redelijk richting het niveau van 2019 terug gaan komen. Ja. Dat is op zich is dat voor onze branche natuurlijk hartstikke goed.
Ja, we krijgen anderzijds als consumenten ook nog allerlei dingen om de oren. Vliegtaxen vanuit Europa. Ja, klopt. Krijgen we belastingmaatregelen opgelegd. Wordt er niet goedkoper op, maar het blijft populair. Het maakt ons niet zo gek veel uit, kennelijk.
Nee, het wonderlijke voor mij ook, het verrassende is dat wij als Nederlanders toch op dit moment een andere afweging maken en nog steeds graag een vakantie boeken. Sterker nog, we hebben een trend dat mensen zeggen, nou, we boeken het nu alvast, dan hebben we het geld alvast maar uitgegeven. Ja. En dan zien we wel wat verder op ons afkomt. Dus het is net alsof de Nederlander als consument de hand niet op de portemonnee houdt op dit moment nog. Nee. Als het gaat om het uitgeven van vakanties.
Nee, maar ook zich absoluut niet zo aantrekt van het feit dat het niet zo duurzaam is om te vliegen, terwijl je ook kan treinen of rijden.
Nou, wat we wel zien is dat er, het is nog wel een niche hoor, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld treinen wat populairder aan het worden zijn. Mm-hmm. Maar het is zeker niet zo dat de consument zich op dit moment laat leiden door, als het gaat om vakanties, door duurzaamheidsoverwegingen. Nee, dat gaat wel komen hoor. Ja. Ook omdat vliegreizen natuurlijk duurder gaan worden. Maar op dit moment is dat niet het geval. Dat geeft me aan dat mensen gewoon na dat COVID-corona, die periode toch nog steeds doorwerkt. Mensen willen gewoon graag op reis.
Ja. Nou hebben we nog één klein puntje, wat we niet behandeld hebben, meneer Oostdam. Die ellende op Schiphol, die chaos die we hadden bij het vertrekken vorig jaar zomer. Dat is nog steeds niet helemaal gelukt om mensen weer aan te trekken, hè, voor de luchthaven. Hoe kan dat? En B, krijgen we dezelfde ellende weer straks?
Nou, nee, we hebben in ieder geval de toezegging, in ieder geval de grote wens van onze kant was om dat te voorkomen in de komende meivakantie. Schiphol heeft dat ook toegezegd, hè. Die hebben gezegd dat ze alles in het werk stellen om dat te voorkomen en alles wijst er ook op dat het in ieder geval veel beter zal zijn dan het afgelopen jaar. En ze zeggen zelfs dat tussen vanaf eind maart tot en met het einde van de meivakantie die toestanden niet meer voorkomen. Maar we hadden het in het begin over een kwart minder reizigers nog ten opzichte van 2019. Ja, dat kwart gaan we inlopen als bijvoorbeeld zo'n meivakantie met minder problemen gepaard gaat. Want dan gaan mensen gewoon weer zonder problemen op reis en gebruik maken van Schiphol.
Ja, duidelijk. Nou, en het komend jaar, het kan dus zomaar goed gaan.
Ja, ik verwacht dat we over de hele linie voor dit jaar terugkomen op het niveau van 2019. En zelfs ook, als je kijkt naar zakelijk reizen, ook daar zie je, aanvankelijk die zijn wat langzaam op gang gekomen, maar ook daar zien we een toename. Nog niet helemaal naar het niveau van 2019, maar ik verwacht dat we dat in 2024 weer gaan bereiken.
Dank, Frank Oostdam van de ANVR, belangbehartiger voor de ondernemers in de reisbranche. Ja, en dan, zoals elke morgen, gaan we vooruitblikken. Belangrijkste beursnieuws van vandaag.
Ja, vandaag krijg je dat van Wesley Weerts van BNR Beurs.
Nee, geen AEX-bedrijf dit keer, zelfs geen midkapper. Nee, vandaag komt een small-cap onderneming met kwartaalcijfers. TomTom. Het navigatiebedrijf dat is gedegradeerd naar de competitie met kleinere beursbedrijfjes zal waarschijnlijk iets meer omzet hebben gemaakt. De jaaromzet zal vergeleken met het jaar daarvoor licht zijn gestegen. Analisten van ING denken dat dit jaar een transitiejaar zal zijn. TomTom heeft eerder wat mooie lange termijn projecten aangekondigd, maar daar heeft het voor nu nog niet zoveel aan. En dit jaar zal sprake zijn van beperkte groei. Verder komt in de middag het officiële banenrapport van de VS uit. Eerder kregen we al een voorproefje van loonstrookjesverwerker ADP. En daaruit bleek dat het moeizaam ging op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Tienduizenden banen minder in de bouw, in de transportsector en bij het MKB. Al kwam dat volgens de onderzoekers vooral door bar winterweer. Delen van Amerika die werden platgelegd, waardoor veel bedrijven de deuren niet konden openen. En tot slot mogen beleggers zich buigen over het Amerikaanse ondernemersvertrouwen. Ook dat komt in de middag onze tijd uit.
Aldus Wesley Weerts. Ja, en dan gaan we even naar het beursnieuws van gisteravond na te bespreken met Nico Inberg, analist bij de aandeelhouder.nl. Nico, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, want Big Tech kwam eraan. Hè? Amazon, Apple, Alphabet, ja. Moederbedrijf van Google met een kwartaalupdate. Nou, we weten de afgelopen tijd dat Big Tech ongelooflijk onder druk staat. Dat we enorme ontslaggolven zien overal en bezuinigingsrondjes. Allereerst, hoe waren de resultaten van die clubs?
Nou, op zich, kijk, na beurs gingen ze alle drie een beetje lager. Maar ze liepen tijdens de beurs, was een hele vaste dag. Hè? De Nasdaq die liep 3% op. Dus ook deze bedrijven stonden bijvoorbeeld... Amazon en Alphabet liepen 7% op. Dus viel mee, maar als je kijkt naar de koersreacties. Maar ja, het was niet heel best allemaal. Met name Apple viel natuurlijk tegen. Ja. Die hebben heel veel last gehad in China. Aan de ene kant van de verkoop, omdat ze, ja, de Chinezen staan in lockdown. Die konden minder de deur uit, ja, om van die dure iPhones te kopen. En die fabrieken deden het ook niet, omdat ze, ja, die konden natuurlijk minder leveren. Ja. En ze zaten met de supply chains konden moeilijk onderdelen krijgen. Ook. Dus dat zie je heel duidelijk terug in de, aan de ene kant in de omzet, maar ook in wat ze hebben kunnen maken en wat ze verdienen. Dus dat viel allemaal een beetje tegen. Maar ja, Apple is Apple. En dat is een. Iemand heeft mij wel eens gezegd van ja, Apple is eigenlijk een soort staatsobligatie.
Ja, dat kan niet kapot eigenlijk.
Maar ontzettend populair aandeel. Ja. Dat is niet kapot te krijgen. Je zag wel dat het een beetje omlaag ging na beurs. Maar ja, als je ook kijkt naar het gehele Big Tech spectrum, dan heeft Apple eigenlijk is niet heel veel gedaald. Ik denk uiteindelijk een procent of 20. Maar niet zo hard als bijvoorbeeld Facebook en Meta en Amazon.
Ja, die hebben echt tikken gehad. Hè? En het punt is dat Apple natuurlijk, wat dat betreft, wel die supply chain ellende wel redelijk nu voor elkaar blijkt te krijgen. Nu die lockdowns in Amerika of in China over zijn. Ja. Maar inderdaad, even naar Amazon, want dat groeide het laatste kwartaal met 9%. Hè? En toch. Veel verlies, 2,7 miljard. Hoe kan dat nou?
Ja, ze hebben een behoorlijke afboeking gedaan op dat dat Rivian, die maakt van die elektrische wagentjes. Daar, ja, hebben ze toen een belang in genomen op mm-hmm, het moment dat iedereen dacht dat allemaal de lucht in ging. En daar moeten ze nu iedere keer op afboeken. Dus dat is eigenlijk een technisch verhaal. Maar goed, ja, dat is wel iets wat er elk kwartaal weer inloopt. Op, ja, zich, Amazon die verraste wel met een hogere omzet dan verwacht. Dus je ziet dat Amerikaanse consumenten, want het is natuurlijk een belangrijke vierde kwartaal, ja, kerstkwartaal zou ik maar zeggen, die hebben wel goed geld uitgegeven. Dus dat viel voor Amazon wat dat betreft wel een beetje mee, want daar waren ze ook een beetje bang voor van hoe gaan die vierde kwartaalcijfers vallen qua consumentenuitgaven. Maar die Amerikaanse consument die is, ik hoorde net je verhaal met Frank Oostdam over de reissector in Nederland, maar die Amerikaanse consument die geeft ook wel geld uit.
Ja, die gelukkig wel, hè, voor Amazon. Maar ja. Laten we even naar Google gaan, want ja, eigenlijk is de groei een beetje tot stilstand gekomen.
Ja, Google is ook een van de bedrijven die, daar moet ook mens uit. En als je dat dan, op zich was het allemaal niet heel verkeerd, maar die bestuursvoorzitter die heeft dan, die zijn natuurlijk druk met AI. Want die voelen de hete adem in de nek van ChatGPT, als ik het goed zeg.
Precies.
Maar daar zijn zij ook mee bezig. Hij zegt, we zijn echt enorm aan het investeren nu in AI. Mm-hmm. Waarschijnlijk gooien ze daarom ook 12.000 mensen eruit, maar dat is niet helemaal logisch. Maar goed, dat is wel waar zij zich op focussen, want het aandeel ligt ook daarom een beetje onder druk. Microsoft met ChatGPT zijn heel erg aan het investeren in dat AI. En als je ziet wat je daarmee kan, dat is enorm.
Ja, precies.
Dus ja, daar moeten zij ook een stappen in maken. Uh-huh. En, op zich, hè, die advertentiemarkt, die dat zagen we gisteren ook bij Facebook, die ligt qua tarieven best onder druk, maar er wordt wel meer uitgegeven. Dus dat valt ook nog wel. Het valt eigenlijk allemaal wel een beetje mee. Alhoewel de koersbewegingen wat lager zijn na beurs, is het toch, ja, voor dit soort ondernemingen valt het toch wel een beetje mee qua omzet en winst.
Dank. Nico Inberg, analist bij deaandeelhouder.nl. Ja, dan veel pizza-nieuws vanmorgen. We beginnen met de tweede arrestatie van een kopstuk van de Siciliaanse maffia. Ditmaal werd er een vent gepakt van een 'Ndrangheta in een paar weken tijd. Al 16 jaar wordt die man gezocht voor 2 gruwelijke moorden en een poging daartoe. Hij heet Edgardo Greco, maar bleek de naam te hebben aangenomen van een crimineel uit Puglia, Paolo Dimitrio, en een Italiaans restaurant te runnen in het Franse Saint-Étienne. Nou, die man is bij verstek veroordeeld voor de moord op 2 broers van een rivaliserende bende in het kleine stadje Cosenza. De mannen werden in een viswinkel doodgeslagen door deze meneer Greco, waarna hij hun lichamen waarschijnlijk in zuur oploste.
Fijn.
Een soort rolmopsen. Ze zijn in elk geval nooit gevonden. Greco zelf dus wel. Heel voorzichtig was hij nou niet echt als voortvluchtig crimineel, want nog in 2021 verscheen hij als pizzabakker Paolo Dimitrio in een artikel in de plaatselijke krant, waarin hij zichzelf aanprees als maker van echte Italiaanse streekgerechten. Hij wist niet dat hij al die jaren al Nicola Gratteri, de belangrijkste aanklager van Italië tegen de maffia, achter zich aan had. Onderzoekers van de Carabinieri wisten sinds 2019 dat hij inderdaad in Saint-Étienne schelde. Interpol werd ingeschakeld, de Franse politie hield hem in de smiezen, en nu gaat hij alsnog achter de tralies in Italië. En zoals beloofd, zometeen meer pizza-nieuws. Dus gaan we eens even kijken naar de laatste dag van de week, ook in Politiek Den Haag. Wat staat op het programma, Sofie van Leeuwen?
Goedemorgen. Komend weekend worden 2 campagnes afgetrapt van de Provinciale Statenverkiezingen en natuurlijk de waterschappen. Het CDA heeft een congres in Amersfoort. PvdA en GroenLinks hebben ieder hun eigen feestje in de Brabanthallen in Den Bosch. En daarna een gezamenlijke aftrap van de campagne, want die 2 partijen willen samen in de Eerste Kamer. Het is vrijdag, dus er is weer ministerraad. En dat zal vastgaan over het Europese antwoord op de Inflation Reduction Act van Joe Biden. Gaan we nou wel of niet samen lenen voor de Europese industrie? En luister ook vandaag naar onze politieke podcast met collega Mark Beekhuis. We hebben sinds kort een nieuwe naam, Studio Den Haag.
We gaan even naar de kranten kijken.
Ja, natuurlijk blikken alle kranten vooruit op de Oekraïne-EU-top vandaag. Maar er is meer, in het AD onder andere. Containerschepen die spelen een cruciale rol in de kookhandel. Grote rederijen zijn medeplichtig aan de wereldwijde cocaïnehandel. Drugscriminelen profiteren namelijk al jaren van containerschepen, dat zegt de politie. Maar rederijen die ondernemen te weinig actie om dat tegen te gaan.
In de Financiële Telegraaf verhaal Lagarde is verwarrend. De ECB verhoogt nu en in maart de rente, maar wat de ECB daarna wil doen, dat laten ze niet weten, zeggen analisten.
En in het FD, curatoren beginnen rechtszaak tegen Imtech-bestuurders. De curatoren verwijten de directie dat de administratie niet op orde was, waardoor het bedrijf ten onder ging.
Oeps. En dan in het AD. NXP staat niet te juichen om opknippen keten chipindustrie. Jean Schreurs, directeur van NXP, chipbedrijf, vindt het opknippen van de keten in de chipindustrie een slecht idee, want, zegt hij, de industrie is een wereldwijd opererend en efficiënt systeem. En als je daar stukjes uithaalt, ja, dan loopt de machine vast.
En de Telegraaf tenslotte eindelijk verder met Qatargate. Het onderzoek naar het omkoopschandaal van Europarlementariërs kan eindelijk doorgaan. Het Europees Parlement heeft de politieke onschendbaarheid van 2 verdachten opgeheven. De Belgische justitie kan daardoor nu onderzoek gaan doen naar de mogelijke rol van Europarlementariërs Mark Tarabella en Andrea Cozzolini.
Ja, en dan kwam jij deze nog tegen van een vader in Michigan, hè?
Ja, die heeft een dure les geleerd over kinderen en smartphones. Want in plaats van een verhaaltje voor het slapen gaf hij zijn zoontje van 6 zijn smartphone om een spelletje te gaan spelen. Maar zoon Mason had andere plannen. Die opende de app Grubhub. Dat is een app à la thuisbezorgd, waar zijn vader net eten had besteld. En dat ventje begon prompt te bestellen voor ongeveer $1000 aan eten. Meldt onder andere de NOS. Ja, uiteraard, dit soort dingen gebeuren alleen als moeders niet thuis is. Die was naar de bioscoop. En de vader van Mason die merkte pas dat er iets aan de hand was toen de een na de andere bezorger aanbelde. Ze kwamen met reuze garnalen, met pizza's, met broodjes kip, met broodjes
en alles aangelikt.
Ja, bleef maar komen. De oprit was een komen en gaan van bezorgers. Ja, en hij zag het op een gegeven moment ook dat de fraudeafdeling van zijn bank een order had geblokkeerd. Want er was ook nog een bestelling bij Happy's Pizza van meer dan $400. Maar de rest van al die orders van de hongerige Mason, die kwamen gewoon door het systeem. En zijn ouders waren not amused. En Mason mocht zijn spaarvarken dan ook omkeren, horen we bij de BBC.
How much money did you have in your piggy bank?
115.
And how much do you have now?
$1.01.
Oh nee, heeft die pa dat spaarvarken van het jongetje geleend?
Ja, heeft geen
schande.
Geen spaarcentjes meer.
Nee, maar die vader had gewoon nooit die telefoon moeten geven aan het kind.
Nee, dit is toch wel een beetje zijn
schuld. Die vader moet 1000 pond eten opeten, vind ik.
Nou, Grubhub is blij met de publiciteit van dit verhaal. Komen de ouders tegemoet met een tegoedbon van $1000. Dus als de diepvries eindelijk leeg is, al die garnalen en shawarma op is, dan kunnen ze nog een flinke tijd eten blijven.
Goed signaal aan het jongetje. Dan mag jij bestellen, knul.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.